Welkom bij Boeddha's in Herstel. Dit is de podcast van Recovery Dharma Nederland. Tijdens deze podcast hebben we het over herstel van verslaving en hoe we daarbij de boeddhistische beoefening en principes inzetten. De tafel en de 11e aflevering van Boeddha's in Herstel. Hartelijk welkom bij weer een nieuwe aflevering. Na vorige keer, de hybride aflevering met mensen op afstand en mensen op locatie, doen we ditmaal weer een hybride aflevering van Boeddha's in Herstel. De geluidskwaliteit werd als goed ervaren, dus we doen het gewoon nog een keer. Ik zit deze keer op afstand en in Arnhem. En mijn naam is Nick, hallo. En ik spreek met mijn vrienden die zich bevinden in Nijmegen. We doen straks nog even een kort introductierondje, dat is wel leuk. En vandaag gaan we het hebben over een ander onderdeel van zuivere intentie. We gaan verder met zuivere intentie, het tweede onderdeel van het achtvoudige pad. En in de vorige aflevering hebben we het al gehad over medevreugde, liefdevolle vriendelijkheid, compassie, vrijgevigheid. En nu gaan we verder met vergeving. En voor veel mensen een uitdagend en beladen thema, zeker tijdens herstel van verslaving. We doen er regelmatig een meditatie op tijdens bijeenkomsten, zowel online als fysiek. En zeker in het begin van de herstel zijn er sowieso heel veel lastige gevoelens. Sprake van schuldgevoelens, schaamte, pijn, trauma, boosheid, verlies. Voordat we daar induiken, misschien wel fijn om even te landen in een moment en onszelf even voor te stellen. En dat zal ik eerst wel doen. Mijn naam is dus Nick, nogmaals. En ik zit in Arnhem. En inmiddels ben ik net verhuisd. En ik zit er wel vrolijk bij na een bewogen week. Er is inmiddels wat ontspanning. Na veel gestres en veel gedoos. Ik weet niet of dat een werkwoord is, maar goed. That's it. En ik vind het leuk om hier weer te zijn met jullie.
Oké, nou, mijn naam is Rogier. Die naam verandert tot nog toe niet zo. En ik vind het ook wel weer leuk om hier weer te zitten. Ik merk wel dat ik op de een of andere manier wat onwillig voel. De hybride gebeuren, jij op afstand en wij hier en dan alle technische dingen. Dus ik zat met een klein beetje spanning. En het onderwerp is natuurlijk ook best wel iets wat vraagt om intimiteit, denk ik. Om bij elkaar te kunnen zijn en je iets kwetsbaar daarvoor open te kunnen stellen. Volgens mij doen we de meditatie op vergeving ook niet zo regelmatig, maar juist best met mate. Omdat het een onderwerp is wat soms best wel in kan hakken. Ik ben wel benieuwd wat het ons gaat brengen.
Oké, ik ben Jasper. Geboren Arnhem, maar blij dat ik in Nijmegen woon. het onderwerp sprak mij ook ontzettend aan. Dat een van de voor mij essentiële zaken is waar ik zelf tegenaan loop in mijn herstel. Vooral in mijn prille herstel. Waar ik nu heel veel berusting in gevonden heb. Voornamelijk ook door de meditaties bij RD. Dus ik zag het onderwerp voorbij komen. Ik dacht, daar moet ik bij zijn. Dus ook mijn eerste keer bij een podcast. Of noem je dat ook weer? Ja, podcast. Lekker op de hoogte. Ik ben ook een boomer wat dat betreft. En daar hou ik het bij. Dankjewel.
Helemaal goed. Welkom Jasper. Leuk dat je erbij bent. Leuk. Nieuw gezicht. Mijn naam is Neeltje. Ik heb eerder meegedaan aan een podcast. Zelfs aan deze tafel. En vandaag heb ik wat ruimte genomen om vergeving te contempleren. En ik heb dus geluisterd naar een uitzending van Thich Nhat Hanh op YouTube over vergeving. Ik dacht, laat ik dat eerst maar eens binnenkomen, want ik schiet alle kanten op als het gaat om vergeving. Ik kom uit een katholiek nest. En als je niet vergeeft, ga je naar de hel. Ja, dat is natuurlijk wel een dingetje. Trouwens, je gaat sowieso naar de hel.
Ja,
maakt ook niet uit. Ja,
dat gaan doen.
Hè? Tot simpelweg omdat we mens zijn. Maar ik vind het tegelijkertijd een ongelooflijk mooi onderwerp. En naarmate ik er meer over nadacht en bij stilstond, dacht ik, oh, wauw, ik ben zo enorm in een vergevingsproces, nog steeds, in mijn herstel, maar ook in het herstel van mijn kinderen. En dat gaat allebei de kanten op, denk ik. Dus heel mooi dat ik hierbij aanwezig mag zijn. En ik weet dat ik van jullie altijd weer dingen hoor waarvan ik denk, oh wauw, ja. En dat neem ik weer mee als pareltjes voor mijn herstel.
Oké, welkom allemaal, inclusief mezelf, mensen die al vaker zijn aangesloten en inderdaad het nieuwe gezicht Jasper. Heel tof dat je aansluit.
Dankjewel.
Ja, en voor mij ook wel een beetje gek hoor. Ik voel ook wel een beetje de spanning van de hybride en het daar niet aanwezig zijn. Ik vind het toch ook fijn om jullie te kunnen voelen en dat mis ik nou wel een beetje. Maar goed, dit is een goed alternatief. Ik denk dat we er wel uitkomen. Vergeving. Ik had even gezocht op het wereldwijde web naar een definitie van het woord. En toen kwam ik uit om op te houden met het koesteren van wrok jegens een fout die is begaan. Dat was een definitie op een woordenboek die ik tegenkwam. En ik ben wat verder gaan googlen. En ik kwam ook uit bij een mooi, ja, best wel bekend Tibetaans-boeddhistisch verhaal over twee monniken die elkaar ontmoeten enkele jaren nadat ze zijn vrijgelaten uit de gevangenis, waar ze werden gemarteld door hun ontvoerders. En de eerste monnik vraagt daarbij aan de ander, heb je ze vergeven inmiddels, de ontvoerders? En de tweede monnik antwoordt daarop, ik zal ze het never, nooit vergeven. Nooit. Waarop de eerste monnik weer zegt, nou, ik denk dat ze je nog steeds in de gevangenis hebben, niet waar? En dat is, ja, ook wel, illustreert voor mij heel erg wat boosheid, zeg maar, kan doen. Het vasthouden aan boosheid, het vasthouden aan een hete kool met de intentie om die naar een ander te gooien, maar waarbij je zelf de schade het meest voelt. In de vorige aflevering hebben we een lezing gehad over vergeving uit het Recovery Dharma boek. Dus als je die nog niet gehoord hebt en wil lezen wat daarin staat, dan verwijs ik je graag daar naartoe. Maar ja, wij hebben hem hier ook gelezen, gezamenlijk. En ja, ik vroeg me af, Rogier, misschien leuk om met jou te beginnen. Leuk om met jou te beginnen. Is er iets in die lezing wat jou aansprak vandaag?
Ja, nou, laat ik meteen aansluiten bij wat jij net zei over een aantal definities van vergeving. Je hebt er een definitie opgezocht, je hebt het verhaal. En toen ik ooit een meditatie voor vergeving insprak, dat is ergens op YouTube ook te vinden, heb ik daarbij onder andere ook, vond ik daarbij een quote van Tara Brach over vergeving. En ik vind die nog steeds heel erg tekenend, namelijk, forgiveness is giving up the hope for a better past. Dus vergeving is het opgeven van de hoop dat je het verleden kunt veranderen. Dat er een ander verleden kan ontstaan. En dat zit wel diep verbonden bij mij in ieder geval aan het idee van vergeving. Dat ik in mijn hart heel lang het tegenovergestelde van vergeving heb gevoeld eigenlijk. En daarmee ook heel erg verbonden was aan de diepe wanhopige wens dat ik op de een of andere manier het verleden komt veranderen, kan veranderen. En dat kan niet. En dat is een kwelling. Vooral ook omdat je daar steeds in een soort van spiraaltje zit. Namelijk, ik wil het veranderen, ik kan het niet. Potdomme, waarom kan ik het niet? En al die anderen die in mijn verleden, die leven hun leven verder. En ik zit nog steeds vast. En potdomme, ik kan het niet veranderen. En het enige wat ik zit, is vast. En dan komt dat verhaal van de Boeddha, of van de monniken, weer heel erg naar voren. Van, volgens mij zit je nog steeds gevangen. Even kijken, dan naar de tekst. Sprak mij daar iets aan? Ja, ik zei dit tegen mijn mede-podcastgenoot. Volgens mij moet ik eigenlijk een hele stukje over vergeving aanhalen, maar dan zitten we hier zo direct nog. Laat ik beginnen met wat mij wel heel erg aansprak, is een alinea die gaat over vergeving, namelijk dat vergeving ook verbonden is aan het idee dat we, wanneer we bewust verantwoordelijkheid nemen voor onze acties, we de schadelijke vermijding en de zelfveroordeling loslaten. En ontwikkelen we een gevoel van verbinding, vrede en gemak. Het beginpunt van het goedmaken bij vergeving is een bereidwilligheid om onszelf te vergeven en het pad van verzoening te kiezen. Niet alleen met degene die schade hebben berokkend, maar ook met ons eigen hart en onze geest. En die tekst spreekt me aan, omdat het twee dingen voor mij vertegenwoordigt. Ten eerste, dat vergeving niks te maken heeft met de ander. Dat sommige dingen zijn mij aangedaan. Een aantal dingen heb ik anderen ook zeker aangedaan. En de wens en de intentie, want daar hebben we het natuurlijk over, de intentie om te vergeven, heeft in essentie niks te maken met de ander en alles met mijzelf. Namelijk dat ik mijzelf probeer te bevrijden van het lijden. Het lijden waarin ik mezelf gevangen haal. Dus daarom staat er dan volgens mij ook van, wanneer we bewustheid nemen voor onze eigen acties, laten we die schadelijke vermijding en die zelfveroordeling die er vaak bij ons zit, en die strak verbonden is aan een verslaving. Als we die loslaten, ontwikkelen we een gevoel van verbinding, van vrede en gemak. Dat is iets wat ik in zekere zin nodig heb. Wil ik mijzelf kunnen bevrijden van het lijden en ook van het verlangen om dingen recht te kunnen zetten? Ik wil vrede sluiten in zekere zin met de schade die ik heb berokkend. En daarmee rust creëren en dat water, dat troebele water, tot stilstand laten komen. Tegelijkertijd, en dat is dan ook wel weer belangrijk, heeft het natuurlijk alles te maken met anderen ook. Omdat vergeving bij uitstek laat zien dat we verbonden zijn. Dat we in staat zijn om elkaar iets aan te doen. Om elkaar pijn te doen. Dus wat ik zeg is in zekere zin dat het er niet zozeer toe doet dat de ander mij ook vergeeft op het moment dat ik zeg dat ik vraag om vergeving, of dat ik zeg ik vergeef de ander. Wat die ander daarmee doet, dat is zijn of haar zaak. Daar kan ik niks mee doen. Maar wat ik ermee bevestig en wat voor mij ontzettend van belang is, is dat ik zeg, wat jij hier ook doet met mijn woorden, met mijn intentie tot vergeving, ik ben me ervan bewust dat ik verbonden ben aan jou. Ja. En dat heeft alles te maken met vergeving, denk ik. Dat betekent soms ook dat je de ander loslaat. Met diens pijn en diens dingen en diens wrok. Want die hoort er ook bij. Vergeving heeft voor mij alles te maken met mezelf bevrijden. En daarmee dus ook de ander.
Ja. Oké, mooi. En in relatie tot het goed maken is ook onderdeel van vergeving, of in ieder geval onderdeel van zuivere intentie. Goed maken met anderen wanneer we andere schade berokkend hebben of andere op dit moment schade berokkenen. Je noemde net, zeg maar, het rechtzetten, dat dat niet per se nodig is. Maar ik kan, is zeg maar, je spijt betuigen of je berouw betuigen aan iemand wie je geschaad hebt. Is dat essentieel om jezelf te kunnen vergeven?
Ja, er zit één probleem met spijt betuigen. En dat is... Ja, ik weet niet zo goed of ik hier het punt raak, maar wat ik bedoel te zeggen is, het probleem met spijt betuigen is dat het verleden niet rechtgezet kan worden. Het enige wat je kan doen, en dat is het toppunt voor mij van het probleem, namelijk dat verleden er is en die wonden, die heb ik berokkend. Dus eigenlijk is voor mij het uitspreken van mijn spijt is in essentie een uitspraak van machteloosheid. En ik kan me namelijk dus ook heel erg goed voorstellen dat in mijn geval er mensen zullen zijn, als ze naar deze podcast luisteren, en zullen zeggen, ja Rogier, je zit hier wel te vertellen over vergeving, maar rot een eind op. Wat jij hebt gedaan kan nooit meer rechtgezet worden. En dat is hun goed recht. Dat betekent niet dat het niet gezegd moet worden door mij.
Ja, ik denk wel dat het betuigen van spijt of het betuigen van berouw, ook al was er op dat moment van handelen onwetendheid en verwarring of wat er ook speelde. Wat ik denk, ja, op dat moment deed jij wat jij dacht, of wat, laat ik het voor mezelf houden. Op dat moment deed ik wat ik dacht dat het beste was.
Ah. Ja.
En dat kan alsnog schadelijk zijn of onvaardig. En dat met het inzicht van nu kun je dat makkelijker, kan ik dat ook makkelijker zeggen. Dus dan voelt het ook een beetje gek om daar dan achteraf een soort van spijt naar te betuigen, omdat dat ook zo gezien kan worden als hoop op een beter verleden.
Nou, daar heb je een punt, omdat namelijk wat die ander er namelijk ook van vindt, en die ander kan het best gek vinden, of raar vinden of naar vinden, dat is precies de reden waarom ik zeg en waarom ik het feitelijk probeer los te koppelen van de ander. Want de ander kan zijn of haar mening hebben over het feit dat ik mijn spijt betuig. Maar ik zeg het in zekere zin niet voor de ander. Ik zeg het voor mezelf, om mezelf te laten zien. Ik was op dat moment gegrepen door mijn eigen demonen, door mijn eigen geesten, door mijn eigen ziekte, hoe je het ook maar noemt, de domme verslaving. En daardoor heb ik die dingen gedaan. En daar zit een stukje machteloosheid achter. En dat is dus dan ook een stukje zelfvergeven.
Ja. Ja.
Maar neem je niet verantwoordelijkheid op het moment dat je spijt betuigt? Zegt, ja, ik heb dit gedaan. Tenminste, dat is een beetje wat ik, wat ik daarbij voel. En ja, of dat dan voldoende is of niet, of wat dan ook. Maar alleen al die erkenning zet de deur open. Weet je wel, en daar kan iemand doorheen lopen of niet.
Mm-hmm.
Ja, maar je zet daarmee wel de deur open. Dus als ik denk aan de keren dat ik heb gezegd, dit spijt mij, en het spijt mij enorm, was dat niet alleen voor mijzelf, maar het was ook om de deur open te zetten en de deur open te zetten naar het bespreekbaar maken en het erkenning geven aan de pijn die iemand anders daarvan gehad heeft. En omgekeerd, zeg maar, als iemand dat naar mij doet, dan voel ik me gezien in de pijn die me aan is gedaan. En dat is enorm belangrijk om te kunnen helen.
Ja, het is ook een erkenning van schade die bijdraagt aan de heling van die wond.
Ja.
Ja.
Ja, dus dat is voor mij dat deurtje van het zeggen. Het spijt me dat ik dit heb gedaan. Het is aan de ene kant verantwoordelijkheid nemen. Aan de andere kant de deur openzetten om iets bespreekbaar te maken.
Het heeft te maken met de moed om verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Dat klopt inderdaad. In die zin antwoorden. Antwoord geven op wat er is. Antwoord geven op de breuklijnen die je zelf hebt veroorzaakt.
Ja, 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 ja. En ik vind dat je dat ongelooflijk mooi zegt. Dat vergeving ook gaat over. Hè, impliciet aan vergeving is verbinding.
Ja. Ja, zeker. Dat denk ik wel, inderdaad. Ja. Ja. Of inderdaad, precies wat jij net zegt, die deuren openmaken.
Ja.
En dat is in die zin dus de potentie voor de verbinding, om die in ieder geval de vrijheid weer te geven.
Ja.
Ja. Ja. En, of die wel of niet door die deur, precies wat je zegt.
Ja.
Ja.
Ik heb thuis mijn actieve verslaving heb ik schade berokkend. Maar één specifieke schade die vrij groots is. Pijnlijk. Ik merk het ook nu nog steeds, nu ik erover praat, dat het me raakt. Maar er is één persoon die ik gewoon vrij veel schade aan heb gedaan. Door een actie, door meerdere acties. En ik merkte dat ik dat nog heel vaak meenam in mijn dagelijks leven. En dat het me ook, dat ik er ook van droomde, van die persoon. Terwijl die persoon niet meer in mijn leven is. Maar dat die persoon wel in mijn dromen naar voren kwam. En dat voelde voor mij wel als een uitnodiging. Niet een hele prettige uitnodiging, maar wel als een uitnodiging om daar iets mee te doen. Om daar verantwoordelijkheid voor te nemen. En dat is inmiddels 2 jaar geleden, denk ik. En toen heb ik gevraagd of ik met die persoon in gesprek kon gaan. We waren toen ook al niet meer in elkaars leven. En het was toen mijn oprechte intentie om mijn spijt te betuigen. Om, niet per se om het goed te maken, maar wel om verantwoordelijkheid te nemen. Om te zeggen van wat het is wat ik heb gedaan en dat ik daar oprecht spijt van heb. En nou goed, die persoon stond daar niet voor open. En dat was enigszins lastig voor mij persoonlijk, omdat ik het wel graag wilde uiten. Maar voor mij was het ook heel belangrijk om te respecteren dat die persoon dat niet wilde. Maar die deur heb ik wel opengezet. En daarmee ook een deur van heling. En ik heb toen op een andere manier, ik heb een brief geschreven, die ik nooit gestuurd heb, overigens, maar ik heb een brief geschreven en dat was voor mij een heel goed onderdeel om dat stukje van mij te helen dat daar nog steeds gewoon mee zat, dat nog steeds opkwam in het dagelijks leven. En het komt nu nog af en toe nog wel eens terug, maar het is van een hele andere kwaliteit en van een hele andere zwaarte dan dat het toen was. Dus voor mij was het wel echt belangrijk en is het ook wel belangrijk om er acties aan te verbinden. Aan de vergeving om het wel op te eisen of zo. Ja, die verantwoordelijkheid.
Sorry, je gebruikt het woord opeisen.
Ja, opeisen om te nemen. Dat bedoel ik meer.
Ja.
Verantwoordelijkheid te nemen. Ja. Jasper, heb jij ervaringen met...
Ja, zeker. Ja, als ik naar mezelf kijk en we hebben het over excuses aanbieden, is het voor mij, mijns inziens, het grootste is het aangeven van een bepaald inzicht dat je die fout hebt gemaakt. Dat je inderdaad erkent van, hé, ik heb fouten van gemaakt. Ik heb fouten gemaakt en ik heb ervan geleerd. Ik kijk er nu op deze manier naar. En dat had ik gewoon liever niet gedaan met terugwerkende kracht. Uiteraard, het verleden kan je niet meer veranderen. Maar je kan wel bij de ander aangeven van, hé, ik had het liever anders gezien. Ik heb nou een bepaald inzicht wat mij aangeeft, wat mij in mijn hart brengt, dat ik dat liever niet had gedaan. En daar heeft de ander misschien niks aan en misschien wel wat aan. Daar kan ik niet zo gauw invullen. Nou, dat kan ik trouwens wel invullen. Maar als ik kijk naar mijn eigen pijn, waar voor mij een stukje vergeving voor is gekomen, voor degene die mij pijn heeft gedaan en... Diegene heeft nooit het inzicht gegeven dat hij mij iets heeft aangedaan. Hij heeft nooit erkend dat het gewoon niet had mogen gebeuren wat er is gebeurd. En het is niet dat ik daar wat mee zit, maar het had mij wel misschien een bepaalde verlichting gegeven als hij had aangegeven, hey, ik had het inderdaad niet moeten doen. Gewoon een excuus daarvoor. Ik denk dat mij wel wat extra's heeft gebracht. Ik heb diegene wel vanuit mijn eigen persoon, heb ik hem vergeven. Alleen dat weet hij niet. En dat staat ook op een gegeven moment in het boek. Ik kon het echt zo gauw niet meer terugvinden. Mijn vergeving was niet voor hem, voor die persoon, maar dat was voor mij. Ik wilde gewoon, en dat was heel graag waar ik ook naar streefde, ik wilde niet meer met haat en met boosheid in mijn hart leven. Ik wilde daar niet meer 's nachts van wakker worden en daarover dromen en op stille momenten over nadenken van hoe had ik dat moeten zeggen, hoe had ik dat moeten aanpakken. Ik wilde er gewoon vrij van zijn. En ik ben me er degelijk van bewust dat haat en boosheid, dat consumeert je, dat verteert je, dat blijft aan je vreten. En dat is geen energie die ik in mijn leven nog wilde hebben. En ja... Die vergeving, die heb ik echt door meditaties en gelijkmoedigheidsmeditaties onder andere. Heb ik die echt gevonden bij Recovery Dharma. Dat heb ik laatst dus ook in dat stukje geschreven, wat ik voor jou had geschreven. Dat voor mij echt een essentieel punt was om haatvrij en ja, wrokvrij te leven. En ja, dat is voor mij essentieel.
Ja. Hoe verhoudt het zich, zeg maar, tot het voelen van boosheid, wat in principe een hele menselijke emotie is natuurlijk,
ja,
die we allemaal moeten voelen. En zeker als ons schade is aangedaan, of ja, überhaupt gewoon het voelen van boosheid, of het nou terecht is of niet. Ik bedoel, dat boosheid maalt daar niet om.
Nee, precies. En ik probeer dat te relativeren in de zin van, kijk, ik kan wel bepaalde boosheid hebben, maar ik heb altijd ook in mijn achterhoofd dat andere mensen ook hun verleden hebben. Die zijn gevormd door wat zij in het verleden hebben meegemaakt. En dat kan ik heel mooi in de praktijk brengen in mijn werk bijvoorbeeld. Ik werk met kinderen en ik zie bepaald gedrag van kinderen wat me soms echt wel kan irriteren. Maar dan denk ik ook van, ja, een kind, een mens is niet als vervelend kind geboren. Irritante baby's bestaan niet, tenzij ze je 's nachts wakker houden misschien. Maar dat is niet hun intentie. Een kind is gewoon vrij van boosheid, wat dan ook geboren. En ja, ik zeg altijd, klootzakkinderen, ook klootzakbaby's bestaan niet. Kinderen worden niet als klootzak geboren. Dus volwassen mensen ook niet. Ze hebben allemaal hun verleden en bepaalde acties worden gewoon gedaan door dat wat ze in het verleden hebben gedaan. Of hebben meegemaakt, hoe ze gevormd zijn. Ja, en dat... In mijn achterhoofd houdend kan ik heel snel, als ik bepaalde irritatie voel opkomen, dat terzijde leggen. En ik heb toevallig gisteren of eergisteren op Facebook een hele mooie quote gezien. Ik weet niet meer van wie, van mijn geheugen is nog steeds niet heel best. Maar die stelt dat als je met boosheid leeft en dat je in het verleden leeft en dat je met angst leeft, dat je in de toekomst leeft. En de essentie is om in het heden te leven. Om gewoon tevreden te zijn en vrij van allerlei boosheden en angsten te zijn. Om gewoon rationeel te zijn.
Ja, dat klinkt mooi. Maar als het gaat over boosheid, vergeving, je kunt zeg maar... mijn vraag is, Heb je eerst die boosheid zo heftig moeten voelen voordat je op het punt kwam dat je kon vergeven? Heb je wat ik bedoel?
Jazeker, ja. Nou, ik weet niet of dat nodig was, maar er zat een gigantische boosheid in mij. Ik heb die persoon ook gewoon eigenlijk letterlijk met de dood bedreigd. Zo van, hey, het is klaar. En op een gegeven moment kwam ik in herstel, kwam ik in mijn nuchterheid. En ik voelde dat gewoon in me branden, die boosheid. En ik wil niet zeggen dat boosheid echt tot over de top moet gaan voordat je naar vergeving kan komen.
Nee.
Maar
het moet wel gevoeld worden.
Het moet gevoeld worden en het moet erkend worden, inderdaad. Ja. En natuurlijk, ik kan wel die erkenning maken van dat er iets is gebeurd wat niet had mogen gebeuren. En, ja, en voor mezelf ben ik ook altijd, ook al in de periode van mijn gebruik, altijd bij mezelf aan het nadenken geweest. Is het rationeel wat ik denk? Is het rationeel wat ik voel? Dus ik erkende mijn eigen gevoel niet. Ik vond het niet altijd eerlijk wat ik voelde. En dat is misschien nog steeds zo, dat ik dat te veel afmeet aan andere mensen. En zo van, is het eerlijk dat ik boos ben? Is het terecht? Is het, ja.
Je meet aan een standaard, zeg maar.
Ja, een soort van. Ik heb er nog nooit zo bewust naar gekeken, maar ja.
Ik herken het wel, hoor. Gewoon een soort van analyserend van, klopt het wel dat ik boos ben? Is het wel oké? Okay?
Bijvoorbeeld kijk naar mijn relatie. Dan konden we in de discussie zitten en dan schoot ik op slot. Omdat ik gewoon echt aan het nadenken was. En dan niet 5 minuten, maar echt uren aan het nadenken was. Is het wat ik voel? Is mijn irritatie wat ik voel? Is dat terecht? Is het wel eerlijk wat ik voel? Dus dan zet ik een bepaalde twijfel neer over mijn eigen gevoelens. En of die er wel of niet mogen zijn. Ja, dus daar kwam ik nooit uit. En nu, in herstel, heb ik een heldere gedachte, een helder hoofd. Dus dan kom ik er iets sneller uit. Ook niet altijd.
Oké, okay. We're back na een kleine plaspauze. We hadden het in de pauze net over mensen die we misschien nog niet vergeven hebben. En Neeltje met de uitspraak dat er nog best wel wat mensen zijn die ze misschien niet vergeven heeft. Is dat iets wat veel bij je opkomt, Neeltje? Of is
het nou, er zijn eigenlijk niet heel veel mensen. Dus gewoon iemand in het bijzonder. En terwijl we over vergeving aan het praten waren, realiseerde ik me dat. Zo. En het is heel gemakkelijk. Het is een hele oude man en die is nou dood. Dus ik hoef er helemaal niet aan te denken. Ik denk er ook niet aan. Ik word niet opgevreten door boosheid of zo. Dus in die zin heb ik het een stukje losgelaten. Maar ik heb hem nooit vergeven. Nee, echt vergeven. Ik vind het best moeilijk om te denken van, ach Germ, weet je, die man die heeft het ook zo klote gehad of zo. Of ik voel me niet erg compassievol naar deze man.
Komt er boosheid op als je eraan denkt?
Ja, nou, ik dacht het niet, maar ik zit mezelf zo hard vast te houden dat ik denk, ja, misschien toch wel. Ja, ja, het is een heel dicht bij familielid die, het is mijn moeders tweelingbroer en die heeft me een aantal keren aangerand toen ik nog een best jonge meid was, 12, 13. En daar kwam ooit mijn zus kwam achter toen die, nou, ik lag met mijn zus op de slaapkamer en hij kwam bij mij op de slaapkamer. Zij werd wakker en heeft ze de volgende dag aan mijn moeder, aan mijn ouders verteld. En die zeiden toen op een gegeven moment die dag of die avond moest ik bij mijn moeder komen. Die zei van ja, heb je hem op je kamer gevraagd? Weet je wel. En ik werd er zo. En toen ik zei van nee, toen zei hij ja, nou ja, hij had een bol te veel op en zijn vrouw is net dood. Ja, nou en dat was het eigenlijk, einde verhaal. En die man die heeft dat gewoon nog een keer geflikt. En zelfs vrij recent, een paar jaar geleden, was ik op een begrafenis waar we allemaal van zijn zus, van mijn moeders zus, waar we de kerk uit stiefelden en hij me nog een keer bij mijn kom pakte. En ik weet nog dat al mijn haren in mijn nek gewoon overeind gingen staan. Nou, hij is 2 jaar geleden of zo overleden aan corona. En ja, en ik heb hem nooit vergeven. Ik heb hem gewoon nooit vergeten. Ik vond een ettenbak. En ik wist gewoon van die viezerik die wacht tot ik in een situatie ben waarin ik met goed fatsoen niet kan reageren. Nee, want waren we alleen geweest, dan had ik hem al zo hard op zijn muil geslagen, dat wil je niet weten. Dat had ik echt gedaan. Ik had gewoon mijn kop en kont gepakt en de straat op gegooid. Maar dan zit je in één keer tussen huilende familieleden en mijn moeder, zijn tweelingzus is daarbij. En voor mijn moeder hou ik het dan, onderdruk ik elke reactie eigenlijk. En dat was eerder natuurlijk ook al. En nou ja, goed, het maakt eigenlijk niet uit. Het is gewoon een rotverhaal. En ik denk dat er zullen wel meer mensen hebben die rotverhalen die wel hebben vergeven. Please, how do you do that? Ik heb het niet gedaan, weet je. En ook niet echt de behoefte gevoeld om hem te vergeven. Ik denk, ja, karma's a bitch, it'll get you. Weet je wel, zoiets. Ja, er zit ook een zekere agressie en boosheid in. En ik ben ook boos op die man. Weet je wel, of ben ook boos, was ook boos. Ik had eigenlijk al 2 jaar niet meer aan hem gedacht, tot we hier het over vergeving hebben. Ik denk, stek, ik heb nooit vergeven. Nee. Ik hoor je niet.
Zou het zich op andere manieren gemanifesteerd kunnen hebben dan denken?
Hoe bedoel je?
Nou ja, dat zeg maar de boosheid die ontstaan is door dat gedrag, zeg maar. Dat het misschien niet direct bij dat je er heel veel over nagedacht hebt, maar dat het zich wel op andere manieren gemanifesteerd heeft.
Die boosheid?
Ja.
Ja, want daar geef ik lessen in dit soort shit. Ja, ja. Boosheid die niet explodeert, dus naar buiten gaat, die je niet uitspreekt. Hè? Vaak is boosheid een gevoel wat opkomt als iemand je grens overgaat. Hè? Daar komt de eerste boosheid, zeg maar, vandaan. Die implodeert. Dus dan word je depressief. Depressie is vaak een barrage aan negatieve boodschappen over jezelf, aan jezelf.
Naar binnen geslagen
agressie. Naar binnen geslagen agressie. Ja. Ja. Dat is wat het is. En ik heb dan ook al, weet ik veel, 3, 4 forse depressies gehad. Ja. Dus dat is wel wat het doet. Hè? Dus in die zin, het uitzicht niet naar buiten. Maar het heeft het wel naar binnen gedaan. Ik ben heel lang bezig geweest met dit, met die geïmplodeerde boosheid. Door middel van negatieve boodschappen naar mezelf. Dus ik denk de laatste 10 jaar heb ik echt heel veel gezeten in het, hoe kan ik milder worden voor mezelf? Hoe kan ik mezelf vergeven?
Ja.
Hoe kan ik mezelf vergeven? Dat ik hem toen niet, ja, dat ik niet voor mezelf ben opgekomen. Ben naar die man.
Ja.
En hoe kan ik mezelf vergeven dat ik niet opgekomen ben voor mezelf naar mijn ouders toe? En hoe kan het dat ik niet heb gezegd, ja, wat maak je me nou? Weet je, jullie zijn mijn ouders, jullie moeten mij beschermen, weet je wel. Niet hem de hand boven het hoofd houden. Wat? Hmm. Weet je wel, dus...
Dat was een kind.
Ja, ja, ja. Ja, maar goed, ook later. Hè? Ook later heeft hij... Toen was ik geen kind meer. En de laatste keer was ik volgens mij 60 of zo. Was ik zeker geen kind toen hij me bij mijn kont greep bij de begrafenis. Hè? Dus toen was ik ook geen kind meer. Maar daarna ben ik niet meer depressief geworden. Weet je? Want toen heb ik eigenlijk heel erg een... toen heb ik een keuze gemaakt. Wat was die keuze toen toch ook weer... Nou, dat weet ik niet meer precies, maar ik weet nog dat ik me heel erg bewust was en ik dacht van, weet je, Ik kies er nu voor om mededogen met mijn moeder te hebben. En met haar, ja, die ene zus en die ene broer die nog over waren van de 15 kinderen. En, maar ik neem dit niet aan. Wat jij me nu flikt. Dat neem ik niet aan. Dit heeft niets te maken met jij en jou of met mij. Dit heeft alles te maken met jou. En dat was heel erg helpend. Weet je wel? Dus ik denk dat ik veel meer in de laatste 10 jaar in een proces van zelfvergeving heb gezeten. Dan het zo nodig moeten vergeven. Ja, mijn ex misschien, weet je wel. Die vond ik op een goede dag hier op de bank met de. Een jonge model, zal ik maar zeggen, een nieuwe model. Ja, dat was het einde van het verhaal. Dat heeft heel veel pijn gedaan. En daarna begon hij de jongens drugs te geven. En dat was ik ook, dat vond ik ook heel erg moeilijk. En toch heb ik het gevoel dat ik dat veel meer vergeven heb. Dat ik veel meer voel bij hem, bij zijn onvermogen en bij zijn niet snappen.
Dat... Je hebt net over best wel heftige gebeurtenissen.
Ja.
Wat je overkomen is. En ik denk dat er best wel veel mensen zijn die net in herstel komen. En herstellende zijn ook van heftige gebeurtenissen als deze. Trauma, hechtingsproblematiek hebben we het ook al vaker over gehad.
Ja.
Er kan ook heel erg de neiging zijn om direct daar dan in te duiken en om heel hard als een goede boeddha proberen die persoon dan ook te gaan vergeven.
Ja.
Niet
doen.
Nee, dat is niet
doen.
Aanzaam, nee.
Nee, want dan ga je zelf op je kop zitten geven dat je geen goede boeddha bent of zo, weet je wel? En dan denk ik, oh man.
Ja.
Weet je wat er net door mijn hoofd heen ging, Rogier, toen jij aan het woord was? Toen dacht ik aan mijn ex dan, hè, en wat daar dan een beetje gebeurd is. En toen dacht ik, dat is een proces wat eigenlijk stukje bij beetje is gegaan. Dat was niet zo op één goede dag van dat ik wakker werd verlicht of zo. Van nou, en ik heb je vergeven. Nee, dat was stukje bij beetje. Op een dag, ik heb een brief aan hem geschreven en niet verstuurd. Misschien wel dezelfde therapeut gehad of zo. Maar dat heb ik toen gedaan. En het was niet lang daarna, toen ik echt uiting had gegeven aan mijn pijn, dat ik merkte dat ik mildheid voelde en compassie voelde. Dat vond ik heel bijzonder. En dat, dan nog heb ik niet de behoefte om hem zeg maar op te zoeken en hem te fixen of zo. Of zijn leven te fixen. Maar meer van, oh ja, oké, okay, dat kan ik dus.
Ja.
En dat is fijn, weet je, dat ik dat niet meer met me mee hoef te zeulen.
Nee. Nee, in mijn ervaring is het ook wel dat het geen, dat vergeving op zich geen proces is, een lineair proces van A naar B naar C.
Nee.
Dat ik op een gegeven moment en tijdens de beoefening van sowieso meditatiebeoefening van vergeving, kan ik soms heel erg in een moment mijn hart voelen openen, zeg maar. Zo van, oh, mijn hart opent nu, er is ruimte en ik zie het pijn, de pijn, de verwarring bij de ander en ik kan op dit moment vergeving bieden aan de ander.
Ja.
En ik heb zeg maar na die meditaties heel erg gedacht van, oh ja, nu is het moment dat ik die persoon vergeven heb. En dan een paar weken later, dan zit het leven even niet mee en dan komt die persoon ineens in mijn aandachtsveld. En dan ben ik zo weer terug bij A, zeg maar. Terwijl ik al dacht dat ik bij C was, van ik heb hem vergeven. Of
ja.
Haar, of hun, whatever. Ja.
Jack Kornfield, die heeft ook een lezing over vergevingen geven. En die zegt onder andere ook dat je niet moet vergeten dat vergeving alles te maken heeft met rouw en met het rouwproces. Ja. En als we iets weten over het rouwproces, Elizabeth Kubler-Ross heeft daar ooit iets over geschreven, over dat rouw een aantal fases heeft. En dat die fases rondom boosheid, ontkennen en al dat soort processen. Die processen die zijn dus juist niet van A, B, C, D. Maar die zijn van A naar C, naar C, naar B, naar B, naar C, naar C, naar A. En al die dingen ga je door En dan kom je inderdaad soms ook weer gewoon terug bij het beginpunt. Ook dat hoort bij rouw, hè? Dat je soms denkt van, oh, langzaam kan ik het verdriet loslaten. En dan voor een maand later, plotseling raakt het je weer keihard in je gezicht. Hetzelfde gebeurt met vergeving, volgens mij, volgens Jack Kornfield ook, volgens mij ook. Namelijk dat je soms merkt van, oh, voor mij geldt dat echt wel. Dat ik op sommige momenten denk van, oh, ik kan het langzaam vergeven en oh, ik kan het loslaten. En dan plotseling gebeurt er iets, of doe ik iets, voel ik iets, en dan staat het weer recht in mijn snuit. Dan staat het weer recht voor mijn gezicht. In die zin is volgens mij vergeving wel degelijk een proces.
Ja.
Alleen het is geen proces van A naar Z.
Nee. Dus dat gaat ook vaak met stappen voor en achteruit en stukjes en beetjes, zeg
En
maar.
het is ook echt een proces van rouw. Het is
Ja.
een proces van, en dan kom ik weer terug bij die uitspraak van Tara Brach. Het is het opgeven van de hoop op een beter verleden.
Ja.
Het is inderdaad een stukje rouw dat dingen niet opgelost kunnen worden. En dat.
Ja, toch. Ja, ik moet even kijken of ik het nou goed weer kan herhalen. Ik zag dan vanmiddag dat stuk van Thich Nhat Hanh. Die zei van ja, het verleden kun je niet veranderen, maar je kunt het wel helen. En hij heeft daar een heel mooi verhaal bij. Dat je zeg maar, dat je de genen van je grootmoeder hebt.
Ja.
En dat je zeg maar, dingen kunt doen in dit leven die oude dingen helen.
Ja, en weet je, ik ging net heel even weg en ik realiseerde me namelijk iets pijnlijks. Namelijk dat er ook mensen zijn die niet meer in mijn leven zijn, puur simpelweg omdat ze dood zijn, die ik niet wens te vergeven, omdat ik ze dan kwijtraak.
Innerlijk
Sommige
is dat.
wonden, wil ik gewoon bij me dragen, omdat op dit moment, overigens, en ik kan niet voor de toekomst spreken, maar op dit moment ik het gevoel heb dat op het moment dat die wonden helen, ik ze daarmee loslaat en ze daarmee verdwijnen. En dat is ook wat ik bedoel met rouw, dat te maken heeft met een stukje loslaten. Ja. Naar sommige stukjes pijn verlang ik ook. Want als ik dat niet meer heb, ja, dan is er weinig anders.
Wie ben je dan nog?
Ja, wie ben je dan nog? Ja. Nou.
Het is ook goed om dat te kunnen erkennen en te respecteren.
Ja. Dat gaat wel heel ver voorbij de dagelijkse kosten.
Ja.
Ja,
Kunnen
het is een dagelijkse realiteit voor jou.
we. Ja.
Ja. Maar dat is wel, ja, onderdeel van wie je bent.
En ook dat kan soms bij vergeving horen, denk ik. Dat niet willen vergeven, omdat je dan het gevoel hebt dat je dingen kwijt kunt raken. Iemand vroeg me laatst namelijk ook van bepaalde boosheid, van wat ontleen je daaraan? En ik denk dat ik daaraan ontleen het feit dat ik daarmee ja, dingen in stand kan houden.
Zijn dat de dingen die je in stand zou willen houden?
Ja, op dit moment wel, inderdaad.
Ja,
Ja, ja,
ja.
ja. Nou, dus niet per se vanuit mijn verslaving, maar daar ben ik, dat staat daar wat dat betreft, ja, niet helemaal los van natuurlijk, want het is er wel onderdeel van, maar ja, dat.
Dus als ik het goed begrijp, en ik kan me er niet zo heel goed in denken, heb je een bepaald voordeel aan jouw boosheid.
Juist, ja.
Oké.
Ja. En oh ja, en dat is misschien ook wel mooi, hè? Vergeving betekent niet dat je je boosheid opgeeft. Vergeving betekent niet dat we geen recht meer hebben op boosheid, geen recht meer hebben op, dat we dingen, ja, dat we er zand overheen gooien. Hè? Dat het zij zo, het is maar gebeurd, daar gaat het niet om. Het is iets wezenlijks anders.
Voor mij, ja, sorry, onderbreek je Rogier, dat kan je niet zien ook.
Ja, jij wil iets zeggen.
Ja, onderbrak ik je of niet? Nee? Oké. Okay. Voor mij, wat nog één zinnetje uit de tekst illustreert voor mij ook heel erg waar het over gaat. We vergeven als we ons focussen op de persoon in plaats van de actie. Dus voor mij betekent dat ook heel erg dat we, dat ik nog steeds boosheid kan voelen, mag voelen. En bepaald gedrag of bepaalde dingen kan zien als onvaardig en schadelijk. En dat ik daar nog steeds voor mag gaan staan. Dat ik voor mezelf mag gaan staan, dat ik grenzen mag aangeven. Maar dat ik, en waar Neeltje net misschien ook aan refereerde, en jij ook Jasper, jij was Jasper, ja, aan zeg maar de ongeboren baby. Die, of de geboren baby was het, hè? Ja, net geboren, pasgeboren baby. Ja, ongeboren ook hoor, maar in ieder geval de pasgeboren schone baby zonder die boosheid, zonder de geconditioneerdheid. Die er optreedt. Dus om die twee van elkaar te scheiden, heel duidelijk, de dader en de daad. En ik hoef niet de daad te vergeven, maar ik kan wel de dader weer toelaten in mijn hart. Ook al is het maar een klein beetje. Maar ik hoef hem niet meer toe te laten in mijn huis.
Nee, inderdaad. Dat je bepaald begrip hebt van waar bepaalde acties vandaan komen, dat maakt misschien niks goed, maar dat verklaart wel een hele hoop. En inderdaad, iemand die zich asociaal gedraagt of gewoon agressie toont, of zo, je hoeft het niet goed te vinden, je hoeft het niet te accepteren, maar je kan er wel een bepaald begrip voor tonen, een bepaald snappen waar het vandaan komt. En natuurlijk, je hoeft je niet laten te beroven of in elkaar te laten slaan of wat dan ook. Dat absoluut niet. Maar zo'n persoon doet het niet omdat hij een hele goede jeugd heeft gehad, omdat hij perfect is opgevoed. Het komt ergens vandaan, inderdaad.
Ja.
En als je daar een bepaald inzicht in hebt, en in sommige gevallen gaat dat heel ver. Ik heb niet onlangs, maar ik denk een jaartje geleden of zo, toen ik echt nog echt op zoek was naar vergiffenis. En soms komen er dingen gewoon op je pad. Die gewoon op dat moment op je pad moeten komen. Toen zag ik een documentaire over een vrouw die in Auschwitz had gezeten. Een van de twee tweelingen waar Mengelen allemaal experimenten op had gedaan. En die vrouw, die heeft Mengelen kunnen vergeven. En dat heeft mij zo'n kracht gegeven in mijn zoektocht naar mijn eigen vergeving. En naar degene die mij pijn heeft gedaan, maar ook gewoon de vergeving naar mezelf. Wat ik al eerder had aangegeven, van ik zoek vaak vergelijkingen met andere mensen. Hoe hebben andere mensen bepaalde zaken gedaan? Is mijn boosheid terecht? Is mijn verdriet terecht gekeken naar andere mensen? En dat is misschien niet altijd even eerlijk, maar het geeft mij wel een bepaalde kracht. Is hetzelfde als een kleine zijsprong naar een bepaald verdriet wat ik ooit had over mijn vrouw die met een andere vandoor was gegaan en iemand die me heel dicht bij mij stond. Dat ik echt zat te janken in de tuin bij mijn ouders en dat mijn buurvrouw naar buiten kwam gelopen en die is dodelijk ziek, die had ALS. Toen had ik heel sterk gelijk zoiets van, wat zit ik hier nou te janken? Zij gaat dood. Dus om mijn verdriet in perspectief te zetten naar anderen, mijn wrok, mijn boosheid in perspectief te zetten naar andere mensen die bepaalde nare dingen hebben meegemaakt. En ook vooral gekeken hoe zij bepaalde zaken hebben aangepakt, aangegrepen, hoe zij dat voor hun heeft uitgewerkt. Heeft mij heel veel kracht gegeven om middels de gelijkmoedigheidsmeditaties en zelfcompassiemeditaties om mezelf en een ander daarmee te vergeven. Want ik heb inderdaad ook heel lang mezelf kwalijk genomen dat ik zo lang verslaafd ben geweest, dat ik echt zelf destructief ben geweest. Mezelf gewoon bijna de dood in heb gejaagd. Niks heb ondernomen in het leven. En daar had ik heel lang ook verdriet en jaloezie van de andere mensen die wel een bepaalde carrière hadden gemaakt. En ik heb gewoon middels die zelfcompassie meditaties heb ik mezelf kunnen vergeven voor al die nare dingen die ik mezelf heb aangedaan. En andere mensen. Dus dat is voor mij tweeledig. En mezelf vergeven en andere mensen vergeven.
Ja, dat wou ik net vragen. Van wat is de relatie voor jou, hè, tussen dat proces bij jezelf, jezelf vergeven, jezelf compassie en anderen kunnen vergeven?
Nou ja, sowieso voor mezelf, mezelf kunnen vergeven. En het heeft me gewoon zoveel vrijheid gegeven. Om niet de hele tijd in mijn hoofd te zitten met verdriet, met boosheid, met jaloezie. Om gewoon ruimte te kunnen maken naar een mooiere toekomst. Naar mijn studie die ik aan het doen ben. Naar het hartstikke leuk werk wat ik aan het doen ben. Naar toekomstdromen. Ja, voor mij, voor mijn kinderen, voor wat dan ook. En ja, gewoon daar ruimte in vinden. En inderdaad ook, ja, ik wil niet de hele tijd iets op mijn schouders hebben die me naar achteren trekt. Omdat er nog boosheid aan mij hangt die mij in mijn ontwikkeling tegenhoudt. En wat mijn energie kost. Ik wil die energie daar gewoon niet meer aan uitgeven. Dus ik heb ooit een quote gehoord. Ik weet niet meer, ook niet meer van wie. Het slecht geheugen. Ik geef geen €1000 uit aan emotie voor een irritatie die nog geen stuiver waard is. Heel veel irritaties en boosheid. Is het niet waard om zoveel energie aan uit te geven? Ja, het klinkt heel makkelijk, maar laat het los, gooi het van je schouders af. En je voelt gewoon die vrijheid, verlichting in dat leven niet meer zo zwaar is als voorheen. En dat heeft het mij gebracht.
Ja. Het is echt wel iets heel moois, want ook opnieuw Jack Kornfield zegt ook van vergeving, wat je niet moet vergeven, vergeten, dat je niet moet vergeten en dat vergeving ook te maken heeft met vreugde. Namelijk, we laten los. Namelijk, we laten het gaan. We laten die dingen die we niet kunnen vasthouden, waar we geen grip meer op hebben, dat mag je loslaten. En dat is ook een reden tot vreugde en tot,
tot
blijdschap.
Ja, absoluut.
Ja, en het kan elk moment weer. Het vergeten kan op ieder moment. Ook als we spijt hebben van dat extra koekje dat we eigenlijk niet hadden willen eten. Ik refereer nou even naar mezelf, ongeveer 1,5 uur geleden. Maar ja, omdat ook zeg maar, als ik mezelf niet vergeef voor zoiets, dan blijft het ook heel erg zo'n energie besteden aan iets wat ik anders had willen doen. De hoop op een beter verleden, wat Rogier net ook zo mooi zei.
Ja.
Ja.
Maar begint echt, voor mij begint het echt met zelfvergeving. Als ik denk aan die processen. Zeker die processen waar ik nu in zit met name één zoon. Waarvan ik echt dacht van nou, ik heb jou tekort gedaan als moeder. En dat is een hele moeilijke erkenning. Dat is een van de meest pijnlijke dingen, denk ik, in mijn hele leven die ik heb moeten erkennen. En ik heb hem ooit een brief geschreven, niet ooit, dat is nog niet zo lang geleden, een brief geschreven met de dingen waar ik spijt van had. En waarvoor ik zeg sorry dat ik dit zo heb gedaan. En die heb ik wel opgestuurd, die brief. Daar ging een postzegel op en die heb ik verstuurd. En dat heeft zo ongelooflijk. Dat begon eigenlijk wel met zelfvergeving. Weet je wel, ook al was de brief aan hem gericht, dan nog waren die dingen hè, waarvan ik denk, nou oké, ik was er niet voor jou op dat moment. Ik heb je laten zwemmen. Je hebt niet de aandacht gehad van mij die jij verdiende. Dat moest ik hardop zeggen om te kunnen zeggen: dat klopt, Neil, dat heb je gedaan. En het wordt tijd dat je jezelf daarvoor vergeeft. En goed, dan, ik heb het op papier gezet en het opende de deur naar gesprek tussen ons beiden. En omgekeerd heeft hij ook gezegd: ja, ik heb ook dingen gedaan die gewoon helemaal niet oké zijn. En ik merk dat hij mijn grenzen meer respecteert nu dan dat hij ooit gedaan heeft. Dus er zit echt een heel mooi
Een opening.
proces in. En daarmee ook die lichtheid die jij beschreef. Hè, met dat ik zelf kon zeggen: oké, weet je, het is tijd om vooruit te kijken. Het is tijd om nou dat los te laten. Oké, you fucked up. Je hebt het gezegd, je hebt het erkend. En nu wordt het tijd dat ik nadenk over hoe kan ik dit goed gaan maken?
Ja. Wat
Hoe
maakt
kan
dat
ik dit goed?
Je
Hè?
niet hoeft blijven hangen in schaamte of schuldgevoel?
Nee. En dat is dat goed maken, dat gebeurt gewoon nu, as we speak, zeg maar. Op allerlei manieren. Dus nu ben ik er. En niet alleen maar voor de. Zeg maar voor de aaien over de bol en de mooie dingen of de bankrekening of weet ik het. Nee, ik ben er ook op het moment als jij het even niet goed doet. En dan zeg ik ook: ja, sorry, maar ik ben het daar niet mee eens. Ik vind dat je het verkloot op die manier. Weet je wel, ik ben er ook om grenzen aan te geven. Dat zei, ja, dus het is net alsof ik die rol als moeder of zo. Weer op me neem, alhoewel hij nou wel een heel stuk groter is. Ik krijg een soort tweede kans en ik kijk nu naar wat is gepast. Maar ik ben er wel voor jou en dat voelt hij en dat weet hij en dat zegt hij ook. Je was vroeger niet een veilige plek, nu ben je een veilige plek voor mij in mijn herstel. Dus dat is heel, heel bijzonder. Ja.
Fijn dat dat proces daaraan heeft kunnen bijdragen.
Zeker.
Mooi. Ik denk dat we inmiddels wel een beetje richting de tijd gaan.
Ja.
Richting de
Mag
tijd.
ik nog één ding aanhalen die in het boek staat, wat mij heel erg aanspreekt?
Absoluut.
Het goed maken betekent dat we doen wat we kunnen om de schade te herstellen of te genezen. Als dat niet mogelijk is, besluiten we om een goede daad te verrichten. Niet ter compensatie, maar om onze gewoonte in een andere richting te ontwikkelen. En dat is inderdaad geen compensatiegedrag, maar gewoon ik wil een nieuw leven gaan leiden. Ik wil een nieuwe richting op. Ik wil ja, vrij van alle pijn en verdriet, wat ik bijvoorbeeld bij mijn ouders heb gedaan of aangedaan, daar wil ik vrij van zijn. En voor mij is dat essentieel dat ik de mensen om me heen nu gewoon ook een leuk leven gun. En niet meer het verdriet van mijn ouders constant in de ogen zien, de bezorgdheid. Dus, en dat kan ik alleen maar laten zien door mijn daden, door mijn veranderde daden. Dus ja, daar wou ik het voor mij bij afsluiten.
Nou, ik zeg, laten we daar sowieso mee afsluiten. Mag ik jou ook nog afvragen om straks normaal gesproken lezen we altijd de wens tot verlichting op het einde, maar ik had nou het boeddhistisch gebed van vergeving gevonden. Dat leek me een mooi alternatief, maar misschien eerst nog eventjes de informatie voor mensen die meer willen weten over wat we doen. We hebben een website, recoverydharma.nl. Daar staat heel veel op. Onder andere onze bijeenkomsten. We hebben online bijeenkomsten.
Oh, ja, dan moet ik iets zeggen, hè? Oh ja, want we hebben online bijeenkomsten, namelijk op de zondag van 10 tot 11:15 en op de woensdagavond van 7:30 tot ongeveer 9 uur, ja, zoiets. En we hebben ook nog eens een keer de ochtendmeditaties. Dat zijn iedere werkdag van 8 tot 7:30. En dat zijn geen meetings, maar zijn gewoon de mogelijkheid om je dag met een meditatie te starten. En een fijn moment om je even te oriënteren op wat jouw intentie is voor de komende uren.
Zeker. Ja, allen van harte welkom. En we hebben nog een boek, Recovery Dharma boek, waar we vandaag ook een stukje uit gelezen hebben. Dat is ook te vinden op de website. Dus ja, daar sluiten we mee af. Hartelijk dank voor het luisteren weer. Hartelijk dank voor jullie deelname. Neeltje, Jasper, ook leuk dat jij er was. Rogier.
Dankjewel.
Dankjewel.
Was weer een mooi gesprek. En dan sluiten we de bijeenkomst af met het boeddhistisch gebed van vergeving. Kun je hem lezen, Jasper?
Jazeker. Als ik iemand bewust of onbewust op welke manier dan ook schade heb berokkend, veroorzaakt door mijn eigen verwarring, vraag ik op om hun vergiffenis. Als iemand mij bewust of onbewust op welke manier dan ook schade heeft berokkend, veroorzaakt door hun eigen verwarring, vergeef ik hen. En als er een situatie is waarin ik er nog niet klaar voor ben om te vergeven, dan vergeef ik mezelf. Voor alle manieren waarop ik mezelf schaad, in twijfel trek, kleineer, veroordeel of op welke manier dan ook onvriendelijk ben voor mezelf, veroorzaakt door mijn eigen verwarring, ik vergeef mijzelf.